Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers: Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84 vers 1. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 19 het vierde vers. Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En daarna wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17... vers 1 tot en met 9, en daarna ook het eerste hoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief. Schriftlezing voor deze morgen is dus Handelingen 17, 1 tot en met 9, en 1 Thessalonicenzen 1 tot en met het einde, na Gods heilige wet en Psalm 19, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Handelingen 17, de eerste 9 versen. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, ulieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad, en op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende, deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de overste der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de andere vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Vervolgens lezen we 1 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God alle tijd over u allen, uw gedachtig zijnde, in onze gebeden, zonder ophoudende gedenken het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en de waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelk hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Gods woord zoals u het vindt in 1 Thessalonicenzen 1 vers 8 tot en met 10. En we lezen daar onze tekst als volgt. Want van u uit is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wilt u geven dat vanmorgen onder ons gebeuren mag, Datgene waar de Emmausgangers eenmaal van getuigden. Waren onze harten niet brandende in ons, als Hij met ons op de weg ging en ons de schriften opende. Heere, wil U dat doen? Wil U als die grote gezegende koning vanmorgen zelf onder ons komen? En wilt U met ons gaan wanneer we de tekst behandelen? En wilt U ons de schriften openen en wilt U ons hart brandend maken? Wil U dat doen in het hart en leven van hen die eigenlijk alleen maar een koud en onverschillig en onbewogen hart in zich omdragen en bij wie dat nog nooit anders is geweest? Mensen die onbekeerd voortgaan. Heere, wilt U geven dat vanmorgen Uw woord door de kracht van Uw geest een snaar in hun hart mag treffen? Wilt U geven dat hun hart beroerd mag worden en meer dan dat, dat hun hart bekeerd mag worden? We bidden U, Heere, of U zo krachtig wil werken. Maar we vragen U dat niet minder voor hen die andere tijden kenden in hun leven, tijden waarin hun hart brandende was en waarin ze van harte konden instemmen met de psalm die we aan het begin van de dienst hebben gezongen. Hoe brandde mijn genegen heen om 's Heeren voor of in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heere, wil U dat verlevendigen? Wil U dat vernieuwen? Wilt U dat opnieuw werken? En wilt U geven dat het woord van deze morgen mag spreken van bekering en van de noodzaak van bekering, maar ook van verwachting en van de noodzaak daarvan? Heere, wilt U het woord in Uw almachtige hand nemen? En Heere Jezus Christus, wilt U vanmorgen onder ons komen? Want alleen Uw komst is het die ons heel volmaken kan. En alleen wanneer U in ons midden zult zijn, dan is ons samen zijn werkelijk gezegend. Dan kunt U deze dienst tot een onvergetelijke dienst maken. Niet vanwege mensen, maar vanwege Uw werk. En dat werk hebben wij allen zo onmisbaar nodig. De kleinen en de groten, de kinderen, de jonge mensen, de ouderen, de gemeenteleden en zij die onder ons te gast zijn. Heere, we dragen een ieder aan U op. Als we U bidden om dat werk van U in ons hart en in ons leven, dan moeten wij voor Uw aangezicht belijden: wij hebben dat niet verdiend. Heere, wij staan vanmorgen voor U, de heilige en rechtvaardige God, als rechteloze mensen, als schuldige zondaren. En een van de ergste dingen is toch dat we dat vanuit onszelf ook helemaal niet zien of beleven. Maar wilt U ons daar een besef van geven, opdat ons hart verbroken mag worden? Want een verbroken en een verslagen hart zult Gij, o Heere, niet verachten. Heere, wil U aan ons denken zoals we hier zijn, maar wees ook met degene die thuis met ons meeluisteren. U kent de omstandigheden waardoor het voor ons niet mogelijk is, soms al lange tijd, om onder Uw woord te komen in de kerk. Wilt U op de plaats waar we meeluisteren betonen dat U niet aan een plaats gebonden bent? We bidden U voor hen die vanwege vakantie elders zijn. Schenkt U Uw bewaring en geeft U de zegen van de zondag heel bijzonder ook daar. Heere, we bidden voor onze ouderen, voor wie juist de zomertijd een tijd is waarin de eenzaamheid soms nog meer wordt gevoeld. Wil U met hen zijn en wil U hen gedenken. Ook waar rouw en verdriet in ons leven gekomen is. En dat kan ook wanneer we nog jong zijn. We bidden U voor de zieken van de gemeente. We dragen onze zuster Bassa opnieuw aan U op. Het zal woensdag over een week zijn dat ze een operatie moet ondergaan. En Heere, we vragen van u of u haar gedenken wil. Ook in de tijd die daaraan vooraf gaat. Wil u haar tot een toevlucht en tot sterkte zijn. We willen aan u opdragen onze zuster Hooijmeijer die in het EMC is. En die ook vanmorgen met ons mee zal luisteren. Heere, wil u het wel maken. En wil u haar gedenken. En wilt u betonen in haar leven dat u de levende God bent. Wil u de middelen zegenen. Laat ze ook tijdens haar verblijf in het ziekenhuis het doel voor ogen mogen houden. Wilt u hoop in haar hart verwekken en moed geven. En sterkt u haar man en de kinderen die we ook van harte aan u opdragen. We bidden u, Heere, voor andere zieken van de gemeente. Wil u ze gedenken. Wees u met degenen die nieuw leven mogen verwachten. Heere, wil u dat prille, tere leven in de moederschoot beschermen en bewaren. En wilt u ook onder het komende geslacht werken. Uw kerk bouwen, uw kerk vermeerderen. Heere, wil u dat vanmorgen ook onder ons doen. We hebben u gevraagd of u het woord zelf zegenen wil en in uw hand wil nemen. We hebben voor u beleden dat wij geen rechten kunnen laten gelden. Maar nu bidden wij u ook heel eenvoudig of u wil geven wat nodig is om te kunnen luisteren en om te kunnen spreken. Geeft u dat de warmte van deze zomerdag ons niet hoeft te hinderen. Wilt u geven dat andere dingen die zo in de weg kunnen staan worden weggenomen? Laat het zo zijn, Heere, dat ook uw dienaar vanmorgen op de kansel geen hindernis vormt. Maar wilt u geven dat hij het woord met kracht en met verzekerdheid en in betoning van geest en kracht mag spreken? Dat hij in helderheid en duidelijkheid, met bewogenheid, in ruimte en met gunning mag spreken. En wilt u zo met ons zijn, sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Wilt u onze arme en gebrekkige gebeden heiligen in de grote volmaakte voorbeden van de Heer Jezus Christus. En zie ons aan in zijn bloed en in zijn verdiensten, om Christus wil. Amen. Psalm 68, het 5e en het 10e vers willen wij gaan zingen. 68, vers 5 en 10. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 130, het derde en het vierde vers willen we na het amen van de prediking zingen. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook het vierde, hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 van Psalm 130. Geliefde gemeente, een van de wonderlijke verschijnselen die de Heere zelf in de schepping heeft gelegd, is het verschijnsel van de echo. Wellicht dat u ooit in de bergen was en dat u op een plaats stond waar u uw roep liet horen en uw woorden ook weer hoorde terugkomen. En op sommige plaatsen is het zelfs zo dat u als het ware het geluid dat uitgezonden wordt heen en weer kunt horen gaan. Dat is een verschijnsel dat ook in het bergland van Griekenland, waar Thessalonica ligt, al van oude tijden af verwondering heeft opgeroepen. De oude Grieken vertelden elkaar al allerlei verhalen waarin ze uitlegden hoe die echo precies ontstaan was. En als Paulus nu aan de gemeente in Thessalonica in Noord-Griekenland een brief schrijft, dan gebruikt hij, geleid door de Heilige Geest, dat beeld van de echo, van het geluid dat uitgaat, maar dat ook weer kaatst wordt en weer terugkomt, om duidelijk te maken hoe het woord van de Heere in de gemeente van Thessalonica geklonken heeft, maar ook weerklonken heeft. Want de eerste zin van onze tekst, van u is het woord des Heren luidbaar geworden, luidt letterlijk vertaald vanuit het Grieks, want van u heeft de echo van het woord van de Heere geklonken. En daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan, bij dat wonder van de echo van het evangelie in een grote havenstad. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. De echo van het evangelie in een grote havenstad. En dan spreekt onze volle en uitgebreide tekst over 3 dingen. Allereerst over verbreiding. Dat is vers 8. Waar we lezen dat het woord van de Heere verbreid werd. In de tweede plaats spreekt onze tekst over bekering. Dat is vers 9. Hoe gij tot God bekeerd zijt. En tenslotte over verwachting. Dat is vers 10, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus 3 kernwoorden, allereerst verbreiding, ten tweede bekering en tenslotte verwachting. De afgelopen 2 weken hebben wij gehoord hoe het woord van God kwam in de stad Thessalonica. De Heere stuurde op een wonderlijke manier zijn knechten naar die grote havenstad in het noorden van Griekenland. Niet omdat de mensen in die stad beter waren of dat ze dat meer verdiend hadden, maar omdat God die stad had uitgekozen om daar zijn woord te brengen. En we hebben gehoord hoe dat woord daar niet alleen klonk, maar hoe dat woord daar ook door Gods genade vrucht mocht dragen. Ondanks alle tegenstand die er ook kwam. Paulus is daar maar heel kort geweest in Thessalonica. Naar alle waarschijnlijkheid niet langer dan 3 weken, 3 sabbatten, lezen we in Handelingen 17. En dan gaat de apostel verder. Hij moet wel verder, want hij mag niet langer in de stad Thessalonica blijven. Hij wordt als het ware verbannen en verdreven. Het woord wordt verdreven. En dan is Paulus eerst naar Berea gegaan, klein plaatsje nog betrekkelijk in de buurt van Thessalonica. Maar ook daar is hij niet zo lang. En vanuit Berea maakt hij dan een lange reis naar het zuiden van Griekenland. Hij komt in Athene, de hoofdstad. En als Paulus daar in Athene is, dan vervult zorg zijn hart. Want hoe zou het zijn met de mensen die tot bekering en geloof gekomen zijn in Thessalonica? En dan besluit Paulus, die zelf niet terug kon gaan, want hij was een ongewenst persoon in de stad. Hij mocht daar zeker niet meer terugkomen. Maar dan besluit Paulus een van zijn reisgenoten, Timotheus, terug te sturen naar het noorden om polshoogte te nemen. Om te informeren hoe het in de achterliggende tijd in Thessalonica gegaan is. En zelf blijft Paulus alleen achter in die grote stad Athene. Hij reist na enige tijd ook vanuit Athene weer verder naar Korinthe. En daar in Korinthe komt Timotheus weer bij hem met bericht vanuit de stad Thessalonica. En vanuit die stad Korinthe schrijft Paulus dan zijn eerste Thessalonicenzenbrief. Om het even kort samen te vatten, want u hebt heel veel plaatsnamen gehoord nu in korte tijd. Maar betrekkelijk kort na zijn vertrek uit Thessalonica schrijft Paulus, in het zuiden van Griekenland aangekomen, een brief naar de gemeente waar hij het woord gepreekt heeft. Een brief geschreven letterlijk gezien wel met inkt. Maar laat ik het nog eens een keer zeggen, gemeente. Paulus heeft ook deze brief ten diepste geschreven met het bloed van Christus. En als dat zo is, als ook deze korte brief, 5 hoofdstukjes maar, en we willen er met de hulp van de Heere een aantal keren naar gaan luisteren, maar als ook deze brief geschreven is met het bloed van Christus, dan mogen wij wel zeggen, ach Heere, ik ben zo onwetend. Mijn verstand is zo verduisterd. Ik ben zo dwaas in mezelf. Ik versta van de brieven van Paulus, ook van deze brief, eigenlijk maar zo weinig. Maar dan mogen we die brief niet naast ons neerleggen. Het is een brief betaald met het bloed van Christus. Een brief geschreven met het bloed van Christus. Ook dit is één van de woorden Gods. Ook dit is een woord dat een kracht Gods is tot zaligheid. En de Heere geven dat het vanmorgen onder ons een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. In het hart en in het leven van jongeren of ouderen die tot bekering en tot geloof worden gebracht. Wel, als we dan die eerste Thessalonicenzenbrief voor ons hebben. En we hebben vanmorgen het eerste hoofdstuk nog eens een keer gelezen. Dan komt u daar een aantal bekende onderdelen in tegen. Paulus was gewend, zo was dat ook de gewoonte van die tijd, om te beginnen met de afzender. Vers 1, Paulus en Silvanus en Timotheus, precies de 3 mensen die ook op bezoek zijn geweest in de stad Thessalonica. En daarna vertelt hij iets over het adres, de gemeente aan wie hij schrijft. Hij begroet die gemeente ook, nog steeds in vers 1, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En daarna had men in de klassieke oudheid, in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef, de gewoonte om de lezer van de brief ergens voor te bedanken. Of om de lezer van de brief een compliment te geven. Ergens om te prijzen. Dat was zo de gewoonte. Als je een brief schreef in die tijd, na afzender, adres en groet, dan kwam er eerst iets van een lof op de lezer, een compliment voor die lezer, een woord van dank, een vriendelijk woord, een goed woord. En dan moet u eens even letten op wat Paulus doet. Kijkt u maar in vers 2, daar staat: wij danken u. Nee, dat staat er niet. Paulus dankt zijn lezers niet. En Paulus prijst zijn lezers niet allereerst, maar hij dankt God. En dan dankt hij God voor wat er in die gemeente van Thessalonica gebeurd is. Dus aan de ene kant neemt hij iets van die gewoonte van zijn tijd ook in het brievenschrijven over. Hij begint met dankzegging. Maar hij richt die dankzegging niet op mensen. Hij richt die dankzegging op God. Danken wij de Heere wel, gemeente? Dat is ook een vraag die ik aan mezelf stel. Wij zijn misschien soms wat beducht voor te veel danken. Wij zijn bang, en dat begrijp ik ook wel een beetje, dat is ook mijn eigen vrees wel. Wij zijn natuurlijk bang voor die farizeeërsgestalte. O God, ik dank u dat ik, enzovoort. Maar al moeten we daar inderdaad maar bang voor zijn en voor vrezen, dat betekent bijbels gezien niet dat wij het dankgebed mogen overslaan. Danken wij de Heere ook? Wanneer hebt u de Heere voor het laatst echt gedankt? Want de Heere geeft ons nog zoveel. Als we dat woord van de apostel op een andere plaats tot ons laten doordringen, dat de bezoldiging van onze zonde, het loon op onze zonde, de dood is. En we leggen naast de dood alles wat God ons nog gaf. Dan is er zoveel om de Heere ootmoedig voor te erkennen. Al kunnen er zorgen zijn, al kan er verdriet zijn. Maar ook dat wil de Heere, dat we bekend maken aan Hem door het gebed. Wij danken God altijd over u allen. Dat schreef Paulus in vers 2. En een van de dingen waarvoor hij de Heere dan dankt, en dan komen we bij onze tekst. De inleiding was nodig, maar dan vers 8. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe. U zou dat vers ook nog iets anders mogen lezen. Dan zet ik de woorden van begin van onze tekst op een iets andere plaats. Dan kunt u het zo lezen. Want niet alleen is van u het woord van de Heere luidbaar geworden in Macedonië en Achaïe. En dan zetten we in gedachten even een punt. Wat zegt de apostel Paulus hier eigenlijk aan het begin van onze tekst? Nog een keer, dat beeld wat hij gebruikt is het beeld van de echo. Paulus zegt: het woord van God, gemeente van Thessalonica, is tot u gekomen. Niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. En dat woord is niet alleen tot u gekomen, maar dat is ook van u vandaan weer klonken. dat heeft in uw hart daar allereerst, maar vervolgens ook in uw leven gewerkt als een echo. Dat gaat uit in twee gebieden worden genoemd, in Macedonië en Achaïe. Dat is samen wat wij vandaag de dag heel Griekenland noemen. Macedonië, het noorden van Griekenland, Achaïe, het zuiden van Griekenland. Waar Paulus was op het moment dat hij deze brief schreef. Thessalonicenzen, van u is het woord van God uitgegaan. Hoe dan? Wel, laten we ons dat maar heel concreet proberen voor te stellen. De Thessalonicenzen woonden in een grote havenstad, waar veel handel werd gedreven. En vanuit Thessalonica liepen er wegen naar allerlei andere steden en plaatsen. En toen de Thessalonicenzen, die tot geloof en bekering waren gekomen, hun werk weer opnamen, toen hebben ze op hun werk gesproken over die ene naam onder de hemel gegeven. Toen hebben ze met hun collega's gesproken over het werk van God en over het woord van God. Toen hebben ze met hun buren gesproken over het woord van God. Toen hebben ze met hun familie en hun vrienden gesproken over de hoop die in hun harten leefde. Het woord van de Heere echode in hun leven. Hoe dan? Vraagt u. Wel, als u dat beeld van de echo zo heel letterlijk nog eens wat overdenkt, ja, dan betekent dat dus dat diezelfde woorden die zij hoorden en die in hun leven hadden mogen werken door de kracht van de Heilige Geest, dat ze die woorden ook weer lieten klinken tegenover anderen. Het woord echode werd luidbaar. En dan komt de vraag, gemeente, tot ons. Want wij wonen en leven en werken voor een deel in een grote havenstad, of we wonen in de omgeving daarvan, in de steden en de dorpen eromheen. Maar hoe is het in ons leven? Heeft het woord al geëchoed in uw leven? Allereerst heeft het weerklank gevonden in ons hart. Maar vervolgens klinkt de echo ook. Als er in de prediking gesproken wordt over de wonderlijke liefde van God, waarmee Hij zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld, opdat verloren zondaren zalig zouden kunnen worden, klinkt daar wel eens een echo van op uw werk? In de buurt, in uw vriendenkring, op de verjaardag, op vakantie. En als er in diezelfde prediking gewezen wordt op de ernst van het leven, dat wij allemaal onderweg zijn om God te ontmoeten en dat we met God verzoend moeten worden, klinkt er wel eens iets van de echo van die ernst in uw leven? Als u in gesprek bent met uw familie of uw vrienden of uw collega's. Als er gesproken wordt over Gods rechtvaardigheid en Gods heiligheid, is dat een echo die wel eens klinkt? Misschien wel juist in gesprek met mensen die, ja, die ook wel spreken over de Bijbel en over het woord van God, maar die over deze dingen eigenlijk nooit iets zeggen en eigenlijk ook nooit iets lijken te willen horen. Klinkt er wel eens een echo? Kijk, dan is de eerste vraag nog niet eens in dit verband Wat heeft dat woord nou in mijn eigen hart en in mijn leven gedaan? Dat is wel een geweldig belangrijke vraag. Die mogen we niet naast ons neerleggen. Maar het gaat nu eigenlijk alleen nog maar eventjes over dit punt. Zelfs als je nou helemaal niets zou kunnen zeggen op dat punt. U durft niets te zeggen op dat punt. Dat woord, ach, als u over uzelf moet beginnen, als u met uzelf moet aankomen, nou dan kan ik wel thuis blijven, zegt u. En als het nou zo is, maar heeft het woord dan geëchoed? Op je vakantiewerk, jonge vrienden, als daar eens een keer gelegenheid voor was. Als wij geconfronteerd worden, ook in ons dagelijkse leven, met allerlei uitingen van godsdienst. Want er is natuurlijk heel wat godsdienst in onze stad. Islam, boeddhisme, maar ook het opgaan in deze wereld en het goddelijke eer toebrengen aan sporthelden en noemt u maar op. En als mensen daar dan vol vuur over spreken en als ze goede woorden spreken over dat elftal dat gewonnen heeft, vergunt u me de vergelijking, maar klinkt er dan wel eens de echo van het woord? En spreken wij dan wel eens over, en dan zeg ik het nu nog maar een keer heel laagdrempelig, over onze godsdienst. En als dat zo moeilijk is, en als we dat niet durven en maar geen woorden kunnen vinden, is het dan in elk geval ons gebed? Ook aan het begin van de dag, en juist aan het begin van de dag, Heere, mag iets van de echo van uw woord in mijn leven klinken. Of met het woord van onze tekst te zeggen, mag het woord van de Heere luidbaar worden van mij. Verbreiding, dat was onze eerste gedachte. Maar er is nog iets gebeurd en we lezen verder in vers 8... Maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. En dan lezen we direct verder in vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Onze tweede gedachte, bekering. Er was namelijk nog iets gebeurd. Niet alleen de Thessalonicenzen zelf, die tot bekering en geloof gekomen waren, hadden dat woord gesproken tot anderen in hun omgeving, maar er werd ook over hen gesproken. En dat heeft Paulus gemerkt. Want toen Paulus verder ging door Griekenland heen, toen ontdekte hij in de plaatsen waar hij kwam later steeds weer hetzelfde. Dat waar hij kwam in de synagogen, er al gesproken werd over wat er in Thessalonica in het noorden gebeurd was. U moet zich voorstellen, Paulus had de gewoonte, dat kunnen we uit onze tekst van vanmorgen afleiden, om niet alleen het woord te preken, het evangelie, wet en evangelie te preken, maar om ook te vertellen in de ene plaats wat de Heere op de andere plaats al had gedaan. Zoals een dominee soms ook in de preek kan vertellen iets over wat de Heer in het leven van iemand anders heeft gedaan, opdat dat tot jaloersheid zal verwekken. En opdat de Heer daar de eer van mag ontvangen. Wel, die gewoonte had Paulus ook. En Paulus komt daar in allerlei plaatsen in Griekenland en hij wil gaan vertellen over dat wonder dat in heel korte tijd, 3 weken tijd, het woord geweldig veel vrucht heeft gedragen in Thessalonica. Maar hoe staat het er aan het einde van vers 8? Wij hebben niet van noden iets daarvan te spreken. Paulus zegt als het ware, het is niet meer nodig dat we iets vertellen over wat het woord onder u gedaan heeft. Want het nieuws van het evangelie is al uitgegaan. Er is al over u gesproken. Wat dan? Vers 9. Zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. Dat is het eerste wat Paulus dan steeds weer terug hoorde. Hoedanige ingang wij tot u hebben. Dat wil zeggen hoe Paulus met het woord van God naar die stad in Griekenland gezonden is. Hoe dat woord daar krachtig werd gepreekt. Hoe de Heere krachtig werkte. Dat hoort allemaal bij die ingang. Dat betekent dus maar niet dat de Thessalonicenzen Paulus gastvrij hebben ontvangen. Dat was eigenlijk ook niet zo sterk het geval. Paulus heeft daar een moeilijke periode gehad. Hij heeft er hard moeten werken om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, schrijft hij. Maar de ingang waar Paulus hierover schrijft, dat is de ingang van het woord van God. Wel, dat is bekend geworden. God werkte. En verder in vers 9, hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is wat er ook uitging van de Thessalonicenzen, zonder dat zij het zelf wisten en zonder dat zij daar zelf over spraken. Maar anderen vertelden over dat wonder wat er in hun leven gebeurd was, dat wonder van bekering. Dat die mensen eerst leefden voor de afgoden. Dat ze als het ware met de rug naar God toe stonden en met hun gezicht naar de afgoden toe stonden. En dat ze die afgoden dienden. En er waren in het oude Griekenland een afgoden. U moet weten dat als je in de stad Thessalonica stond, je trouwens tot op de dag van vandaag in de verte de Olympus kunt zien liggen, een berg waarop volgens de oude verhalen van de Grieken de goden woonden. De god van het weer en de god van de oorlog en de godin van de wijsheid en de godin van de liefde en noemt u maar op. En die goden werden door de Thessalonicenzen gediend. Soms uitwendig, maar in ieder geval in het hart. Zoals wij ook van nature allemaal de afgoden dienen. En u en ik van nature waarschijnlijk ook allemaal wel één lievelingsgod of lievelingsgodin hebben. Wie is dat? De god van de handel misschien? En de god van de reizigers? Of de godin van de liefde, de zinnelijke liefde? Of de godin van de wijsheid? Wat voor goden dienen wij? Nee, de goden in onze tijd hebben niet meer een zichtbaar beeld. Maar het zijn onzichtbare machten die door de duivel gebruikt worden, want achter alle afgoden gaat de macht van de vorst der duisternis schuil. En de duivel bindt mensen aan zich door hen helemaal op te laten gaan in de dingen van het hier en nu. En wij hebben allemaal onze afgoden of onze afgodinnen die we dienen. En misschien is de grootste afgod in ons leven nog wel ons eigen ik. Ons eigen ik dat op de troon moet zitten en dat moet regeren. En dat is ook de belangrijkste reden waarom we ten diepste, de bodem van ons hart, zo fel gekant zijn tegen de echte bekering. Want echte bekering is dat ik van de troon afkom en dat God op de troon komt. Maar wie wil zijn leven uit handen geven en wie wil dat de Heere koning over hem zal zijn? En nu was er in Thessalonica toch dat wonder van genade gebeurt. Hoe gij bekeerd zijt tot God van de afgoden. Om de levende en waarachtige God te dienen. Er was een radicale breuk gekomen met de zonde in Thessalonica. Mensen hadden zich door Gods genade van de afgoden afgekeerd. Zo staat het er eigenlijk ook letterlijk in de grondtaal. Hoe gij u tot God bekeerd hebt. En wat er hier staat in de vertaling is natuurlijk ook goed, want de echte bekering begint ten diepste met Gods bekering. God bekeert een mens en dan bekeert een mens zichzelf ook. Maar in de grondtaal valt de nadruk eigenlijk nog wat meer op de verantwoordelijkheid van de mens op dit punt. Hoe gij u tot God bekeerd hebt van die afgoden, hoe u zich omwendde. En hoe u op God gericht werd. Hoe u op de knieën kwam. In de belijdenis van uw schuld en van uw zonde. Hoe u met al uw armoede, met al uw schuld, met de ruïne van uw verzondigde leven voor de Heere kwam en aan zijn voeten terecht kwam. Dat wonder, dat is bekend geworden. Niet alleen in Achaïe, in Macedonië, in heel Griekenland, maar in alle plaatsen, schrijft Paulus. Er ging iets uit van de Thessalonicenzen, want God bekeerde hen en ze kwamen tot bekering. En er kwam een breuk met de afgoden, maar er kwam ook een leven, slot van vers 9, om de levende en waarachtige God te dienen. En als ik dat laatste woord even mag onderstrepen, daar staat een woord dat letterlijk de betekenis heeft van een slaaf zijn. Nee, dat betekent niet dat het leven van de Heere met de Heere een slaafsleven is, maar dat betekent wel dat in de echte bekering een mens helemaal in godsdienst gesteld wordt. Aan de voeten van de Heere terechtkomt met dat gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, dat was gebeurd. Deze mensen in Thessalonica, ze waren van eigenaar veranderd. Ze waren van meester veranderd. Ze waren radicaal van levensdoel veranderd. En dat is nodig, gemeente, in uw, in jou, in mijn leven. Dat we niet maar er een schepje bovenop doen en dat we bij wijze van spreken in plaats van een kwartiertje per dag is 20 minuten of een half uurtje per dag besteden aan de dienst van de Heere. Dat we niet maar een klein beetje extra ons best doen om toch iets van onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat is niet wat Gods woord bedoelt met echte bekering. Maar echte bekering is dat ons levensdoel radicaal en totaal verandert. Dat we niet meer gericht zijn op de afgoden. En niet meer gericht zijn op de afgod van onszelf. Wat wil ik dat ik doen zal? Maar dat we op God georiënteerd worden. Dat we als het ware nog maar één persoon zien en dat is God. En dat we zo leven. En begrijpt u, dan hoeft u niet uit de wereld weg te gaan. Dat deden die Thessalonicenzen ook niet. En voor zover ze het wel deden, riep Paulus hen daarvan terug. En zei Paulus, u moet gewoon uw werk blijven doen. U moet gewoon met uw beide benen in deze wereld blijven staan als het ware. Maar op God gericht. Gemeente, wat gaat er van ons uit? Zijn wij tot God bekeerd? Ja, zegt u, maar mijn leven was vroeger niet zo radicaal heidens als dat leven van die Thessalonicenzen. Ik diende de afgoden niet zo zichtbaar. Maar dan blijft de vraag, zijn wij aan onze afgoden onzichtbaar? Die afgoden die door de Engelse en Schotse schrijvers nogal eens de heart idols worden genoemd. De afgoden van het hart. Zijn we aan die afgoden ontdekt? Zoeken we ontdekking aan die afgoden? Is het ons gebed geworden, Heere, ontdekt u me aan de afgoden in mijn leven. Laat u me zien wat mijn afgoden zijn. Bekeert u me ervan. Zijn wij tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen? Hoe lang, vroeg de profeet Elia, hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang leven we in de zonde en geven we onze krachten en onze tijd aan de zonde? Geven we ons leven aan de zonde? Misschien wel heel gecultiveerde zonde. Misschien wel hele rauwe, grove zonde. Maar hoe lang leven we ons uit in de zonde en leven we voor de zonde en proberen we het zo één dag in de week of zo een half uurtje per dag nog even een klein beetje te compenseren. Gemeente, het is een zinloze bezigheid zonder de waarachtige bekering. Ik moet dat vanmorgen, en het is vanuit de liefde, maar ik moet dat vanmorgen scherp breken. Het is een zinloze bezigheid om te hinken op twee gedachten. Het is een zinloze bezigheid om met een verdeeld hart voort te gaan. Ja, zegt iemand, maar wat dan? Dominee, wat dan? Leg dat verdeelde hart nu eens voor God neer in het gebed. En zeg het nu eens tegen de Heere. Heere, dat is nu mijn hart. Hinken op twee gedachten. De wereld wat en u wat. Ikzelf wat en u wat. Maar Heere, verenigt u dat hart. Tot de vrees van uw naam. Dat hart dat alle kanten opschiet. En soms ook de goede kant. Maar zo vaak niet, Heere, verenigt u het. Opdat het helemaal gericht mag zijn op God. En op de Heer Jezus Christus. Laatste, tiende vers. Om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Daar is de echte bekering ook op gericht. Onze laatste gedachte, nog iets daarover, verwachting. Dat stempelde het leven en het hart van de Thessalonicenzen ook. Hun leven was een leven geworden van verwachting. Dat hadden de andere mensen in Thessalonica niet. Die hadden ten diepste geen hoop en geen verwachting. Als u zich zou verdiepen in de godsdienst en het leven van de oude Grieken, dan zou u ontdekken, het was een cultuur van angst. Van pluk de dag. Van laten we uit het leven halen wat er uit te halen valt. Want morgen sterven we. En dan is er niks meer. Of in ieder geval dan weten we niet wat ons wacht. En dat is precies de armoede van de wereld waarin we leven, gemeente. Met alle schoonheid en alle klatergoud wat we om ons heen zien. Maar dat is de armoede van een leven zonder God. Uit het leven halen wat erin zit. En na de dood, ach, we weten het niet. En soms wat wensen en soms wat projectie van wensen. En soms worden mensen dan zo net voordat het levenseinde komt nog even een klein beetje godsdienstig. Ik zeg dat niet om iemand pijn te doen. Maar dan kun je zo ook in de algemene dagbladen lezen over de hemel en heel veel advertenties. Terwijl mensen nooit iets van een hemelsgezind leven hebben gekend, maar altijd leefden voor de aarde. Er is geen verwachting van een leven zonder God en buiten God. Er is geen verwachting buiten echte, waarachtige bekering. Om die twee dingen horen zo onlosmakelijk bij elkaar. Vers 9, echte bekering. Vers 10, gegronde verwachting. Maar de Thessalonicenzen mochten door genade verwachting hebben. Iets wat al die anderen in Thessalonica niet hadden. Jezus Christus verwachtte uit de hemel. Jezus Christus die uit de doden opgewekt is, die ons verlost van de toekomende toorn. Ik had me voorgenomen, gemeente, om die tekstversen, vooral vers 10, veel uitvoeriger te bepreken. De tijd ontbreekt me, maar eigenlijk is dat een evangelie in klein formaat, in miniatuur. Daar staat zoveel in. Overdenkt u dat tiende vers nog eens voor uzelf. Wat daar allemaal niet in staat over de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Gezeten in de hemelen. Hij zou komen, opgewekt uit de doden, die ons verlost van de toekomende toorn. Maar daar mocht de verwachting van de Thessalonicenzen liggen, in Jezus. Diegene die Paulus hen verkondigd had, in de synagoge. Diegene die Paulus aan hun hart mocht leggen. Diegene die Paulus als een gezant van Gods wegen hen mocht aanbieden. Dat is toch ten diepste wat Paulus kwam doen. Die kwam daar in die grote heidense havenstad waar niemand naar God vroeg. En die zei, Thessalonicenzen, ik kom u iemand aanbieden waar niemand van u om heeft gevraagd. En die ieder van u van nature veracht. En die toch het allerrijkste en grootste geschenk is van God aan zondige mensen, kinderen. Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Toen zullen die Thessalonicenzen hun schouders wel opgehaald hebben, toekomende toorn. Maar toen heeft Paulus hen natuurlijk die toorn ook voorgehouden en uitgetekend. Toen heeft hij, zover dat in zijn vermogen lag, de harten ook bevend geprobeerd te maken. Maar met de bedoeling opdat ze door genade hun handen zouden mogen uitstrekken en Christus zouden mogen ontvangen. En het is gebeurd in Thessalonica. Er was daar in die stad een volk dat Jezus verwachtte. Ook in het leven van iedere dag. Ook te midden van alle moeite en van alle zorgen. Jezus verwachtte. En dan nog één keer een dikke streep onder dat woord. Die ons verlost van de toekomende toorn. Er staat niet die ons verlost heeft. Dat is natuurlijk ook waar. Er staat niet die ons verlossen zal. Dat is natuurlijk ook waar. Maar er staat die ons verlost. Gods kerk heeft een levende koning. Gods kerk heeft een koning die onophoudelijk in de weer is, als ik het zo zeggen mag, om zijn kerk te verlossen. En wat is het de beleving, juist van Gods kinderen, dat ze nog van zoveel verlost moeten worden. Als ze dat wonder van genade kennen, maar als ze ook in hun eigen hart en in hun leven nog die overblijvende zonde ontdekken. Wat is nodig om verlost te worden? Die ons verlost. Dat was het leven. En daar ging iets van uit. Zo staat het letterlijk. Als ik helemaal terug ga naar vers 8. Uw geloof dat gij op God hebt is uitgegaan. Naar alle plaatsen. Gemeente, wat gaat er van mij uit? Wat gaat er van ons uit? Laten we maar heel dicht bij onszelf blijven en die vraag voor Gods aangezicht zoeken te beantwoorden. Gaat er iets van ons uit? Is er bekering en verwachting? Of ontbreekt echte bekering in ons leven? Zitten we nog op de troon? Is ons leven nog gericht op het doel van ons eigen ik, van de zonde? Zonder echte bekering is er geen enkele verwachting. Dan bent u nog zonder hoop in deze wereld. En dan wil de Heere u dat vanmorgen nog duidelijk maken en op het hart binden, opdat u wordt uitgedreven naar hem met het gebed. Wat voor gebed? Heere, mag uw woord zo tot mij komen dat het echoot, weerklank vindt in mijn hart. En dat het vanuit mijn hart en vanuit mijn leven ook mag weerklinken naar anderen. Zoals die Samaritaanse vrouw die door de Heer Jezus opgezocht werd. En toen de Heer Jezus haar had onderwezen en had geleerd wie ze was en wie God was en wie hij was, toen ging ze terug naar het stadje Sichar waar ze uitgekomen was en waar de mensen haar allemaal met de nek aankeken. En toen zei ze: kom, zie een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zo zegenen. En wilt u geven dat in ons leven de echte bekering en de echte verwachting niet uitblijven. Wilt u ons doordringen van onze verantwoordelijkheid, maar werp ons ook op uw genade en op uw werk om daar alles van te verwachten. Heere, zegen zo uw woord en laat het ook in Rotterdam zo mogen zijn en in de omgeving dat het woord des Heeren luidbaar van ons wordt. Dat het uitgaat, dat het echoot en dat de vrucht van echte bekering in ons leven gevonden mag worden. Heere, breng u ons vanmiddag weer samen. Heb dank voor wat u schonk. Vergeef u al het zondige om Jezus wil. Amen. Psalm 135, het derde vers, is onze slotzang. 135, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.